Altijd welkom.
Ik zei vanochtend al tegen Ali, je hebt me weer weten te strikken. Ik zag in mijn aantekeningen van de vorige keer dat het precies 3 maanden geleden is.
Oh. Het
was hier 8 december en nu is het 8 maart. Dus ik denk, het is 9 maart. Dat was gisteren. 3 maanden en een dag. 1 keer in het kwartaal. Dat is bijna vaker dan dat ik in onze eigen gemeente spreek. Ik zei tegen Adrie, Gerda probeerde mij ook te strikken voor vandaag. Ik zeg, ja sorry, Adrie was eerder. Dus nu ben ik volgende week weer in Kokkeen aan de beurt. Dat is de gemeente waar ik thuis hoor. Kokkeen. Gerda is onze voorganger daar, dus een vrouwelijke voorganger. Dat, bij de GBE, daar doe ik vrijwilligerswerk op vrijdag. Daar is deze gemeente ook lid van. We zijn ongeveer 150 gemeentes lid van en ik geloof dat er 5 een vrouwelijke voorganger hebben.
Oh. Dus het is, nog niet zoveel.
Nog niet zoveel, nee. Sommige gemeentes is dat ook nog een gevoelig onderwerp. Ik weet niet of dat hier ook een gevoelig onderwerp is. Als er een vrouw op staat, dan...
Mag dat. Ja.
Nou, ga ik niet over spreken vandaag. Dat soort ingewikkelde theologische dingen. Ik ben ook maar gewoon een eenvoudige jongen. Waar ik wel over wilde spreken vandaag is Matteüs 25. Ik heb een powerpointje erbij gemaakt met de teksten die ik wilde gebruiken vandaag. En ik heb nagedacht over de titel. En ik wist het niet. Dus ik dacht, Matteüs 25. Kan maar duidelijk zijn. Om de relevantie van Matteüs 25 te begrijpen, moeten we eigenlijk eerst even naar Matteüs 26. Dat is de volgende slide, Austin. Matteüs 26, de versen 1 en 2. Daar staat namelijk, toen Jezus deze laatste reden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen, over 2 dagen is het zoals jullie weten Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. En wat mij opviel, heb ik overigens niet zelf bedacht, er was een paar maanden terug bij ons een spreker van Open Doors in de gemeente. En die stipte dit aan en ik werd er wel heel erg door getriggerd en het bleef me maar bezighouden. Dus dat heeft geleid tot een preek. Maar wat er in dat eerste vers staat, daar staat toen Jezus deze laatste reden beëindigde. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Jezus wist dat Pasen eraan zat te komen en dat hij zou sterven en zou lijden en zijn leven zou geven voor ons. En in Matteüs 24 lezen we dat Jezus in Jeruzalem aankomt. En dan, hoofdstuk 24 is wel heel leuk om te lezen, want dat schudt lekker het stof op. Want Jezus komt dan in Jeruzalem aan en hij veegt het tempelplein schoon van alle handelaren en alle dingen die daar gebeuren waarvan Jezus vindt dat geen thuis heeft in het huis van God. En vervolgens begint hij op een vreselijke manier de fariseeën en de schriftgeleerden uit te kafferen, zou ik bijna willen zeggen, over de manier waarop ze leiding geven aan het volk en ze eigenlijk meer hun eigen belang dienen en ja, het levend geloven dienen van de Heer gemaakt hebben tot religie, regeltjes volgen en vooral laten zien dat zij het allemaal voor elkaar hebben. En vervolgens gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg. En dan zitten ze daar in een klein comité, Jezus met zijn discipelen. En dan weet Jezus, dit is het laatste moment waarop ik onderwijs ga geven. En toen ik daarop gewezen werd, toen dacht ik, goh, dat is wel boeiend. Wat zou ik nou, als ik Jezus was geweest, ik had een 3-jarige bediening, ik wist dat het einde eraan zou zitten te komen en ik was nog voor de laatste keer met mijn leerlingen om ze te onderwijzen, waar zou je het dan over hebben? Dan wil je eigenlijk toch wel tot een soort apotheose, een soort summum, een soort samenvatting, een soort je belangrijkste woorden nog een keer spreken. Nog even een aantal dingen toelichten. Ik zeg, jongens, we hebben veel meegemaakt samen. Ik heb veel met jullie gedeeld, maar dit moeten jullie echt nog even meenemen. En dat geeft voor mij de hele Bijbel. Vooral de dingen die Jezus gezegd heeft, die zijn natuurlijk allemaal super relevant. Maar dit geeft voor mij wel een beetje extra lading aan Matteüs 25. En Je laatste speech, zogezegd, je laatste onderwijs, is natuurlijk heel erg interessant of een om te bekijken. Maar ik word ook altijd enorm geïnspireerd door Jezus zijn eerste onderwijs. Gaan we niet behandelen vandaag, maar ik wil toch even een zijstapje naar maken. Matthäus 5, 6 en 7, hè, de bergreden, waarin Jezus, nadat hij zijn bediening begonnen is, en wanneer dat hij op verschillende plekken al gesproken heeft en mensen aangeraakt heeft, waarin die zeg maar een grote groep volk zich verzamelt. En Jezus, ik weet niet of jullie The Chosen wel gekeken hebben. En In The Chosen, dat is een serie over het leven van Jezus. Wordt op een hele creatieve manier wordt er echt beeld en geluid aan het leven van Jezus gegeven. Zit er hoop, zit er hoop creatieve invulling bij. Hè? Dingen die niet per se in het woord staan, maar het brengt het wel echt tot leven. Het maakt dingen tastbaar, zeg maar. Nou, in The Chosen wordt de bergreden dan echt neergezet als Jezus zijn maiden speech, in goed Nederlands. Hè, zijn toespraak waarmee hij zeg maar de toon zet. En die toon in de bergreden, die is voor die tijd zo'n paradigm shift, zo'n verandering van denken en van kijken. Maar als ik het nu lees, dan denk ik, het is nog steeds volledig haaks op hoe de wereld redeneert en denkt. En laten we eerlijk zijn, ook vaak nog haaks op onze manier van denken. En ja, op de dingen hoe wij in Nederland misschien toch wel het christelijk geloof tot een religie hebben gemaakt met regeltjes met God als een oordelende vader. En als je dan in de bergreden leest dat Jezus zegt, gelukkig zijn de nederigen van hart, gelukkig zijn de treurenden, gelukkig zijn de zachtmoedigen. Geen oog om oog meer, hè? Geen tand om tand meer, maar je andere wang toekeren. Je vijanden niet meer haten, maar ze liefhebben en voor ze bidden. De ander niet meer veroordelen, maar naar jezelf kijken. En Jezus eindigt hoofdstuk 5 met de woorden, wees volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, Jezus die schudt daar aan de Joodse wet, hè, en aan wat de schriftgeleerden en de fariseeën daarvan gemaakt hebben, die dat echt als een soort als een zware druk op het Joodse volk hebben gelegd, van waar je allemaal al wel en niet aan moet voldoen. En eigenlijk legt Jezus een nog hogere lat neer. Niet de regeltjes volgen, maar dat wat er uit die regels en die wetten spreekt, namelijk de volmaakte liefde van de Vader. Amen. Alles wordt gemeten aan die volmaakte liefde. En die norm van die volmaakte liefde, die is voor ons onmogelijk om te halen. Misschien is er hier iemand die denkt, ik ben daar best goed in, lukt me aardig. Petje af, mij lukt het niet. En dat brengt ons ook bij Matthäus 25. En in Matthäus 25 sluit Jezus zijn bediening af door nog twee gelijkenissen te vertellen. Die een vergelijking geven met tussen hoe het leven nu is en het Koninkrijk van God, hoe dat werkt. En hij vertelt, aan het eind van 25, vertelt hij hoe de dag eruit gaat zien dat Jezus terugkomt. De eerste gelijkenis, ik denk dat als ik ze noem dat we ze allemaal wel kennen. De eerste gelijkenis is de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden die met hun lampjes op weg gaan naar de binnenkomst van de bruidegom. En de tweede gelijkenis is die van de landheer die op reis gaat en delen van zijn vermogen, delen van zijn bezit achterlaat bij zijn dienaren om dat voor hem te beheren. En de afsluiting van dat verhaal waarin Jezus vertelt over de dag van het oordeel, dat is, het wordt ook wel de gelijkenis van de bokken en de schapen genoemd. En ik wil alle drie die stukken, daar wil ik deeltjes van lezen en daar één element uitpakken en die combineren tot een boodschap. Ik wil niet alle drie de gelijkenissen helemaal volledig behandelen, want dat gaat helemaal niet. Ten eerste ben ik geen theoloog en ten tweede, die gelijkenissen hebben allemaal weer zoveel diepte en zoveel aspecten, zoveel elementen, dat die verdienen een eigen preek. Dan mag Adrie volgende week doen. Beginnen we in Matteüs 25. We beginnen de volgende slide op, zoals vers 1 tot en met 5. En dat is dus die gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes, zoals ze genoemd worden in de nieuwe Bijbelvertaling. Dan zal het zijn met het koninkrijk van de hemel, als men 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Tot zover even voor deze gelijkenis. En waarbij triggert is al vers 1 waar staat, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als. Jezus die vertelt hier, die trekt een vergelijking met iets wat wij kunnen begrijpen, om een beeld te schetsen van hoe zijn koninkrijk eruit ziet. En dan spits ik altijd mijn oren, want ik verlang ernaar dat het koninkrijk van Jezus dat werkelijkheid wordt. Dat we, verlost worden van het leven zoals het hier is. En dat we in zijn goedheid en in zijn heerlijkheid bij elkaar zijn. En dat koninkrijk van God is ook een ingewikkeld ding, want het is de volle evangelie in de Pinkse theologie. Hè? Dat is de theologie van het koninkrijk is er al wel, want Jezus heeft de overwinning behaald. En tegelijkertijd is dat koninkrijk er nog niet, want wij leven nog in een gebroken wereld. En als christen ben je overgezet in het koninkrijk van het licht, dus je leeft in dat nieuwe koninkrijk, geestelijk. En tegelijkertijd leef je met je lichaam nog in deze gebroken wereld en laat het koninkrijk zich af en toe zien in wonderen, in tekenen, in Gods goedheid, in zijn nabijheid, in vrede die ieder verstand te boven gaat. En tegelijkertijd kun je het moment later, ben je een gewone mens die in de wereld van alles en nog wat mee kan maken. En waar het me om gaat is het beeld van de olie. De olie is het symbool van de Heilige Geest. De olie in de kruikjes die de meisjes bij zich hadden, is symbool voor het feit dat de Heilige Geest in ons woont. Dat wij als christen, gered door koning Jezus, gedoopt in water, gedoopt in de Heilige Geest, dat Gods Geest in ons woont. En zoals Paulus in 1 Korintiërs 6 zegt, staat niet op de slide, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En als ik eerlijk ben, dan is dat de Heilige Geest in mij woont, dat ik een tempel van de Heilige Geest ben, is voor mij af en toe wel eens een beetje een abstract concept. Wat is dat nou precies? Wie is de Heilige Geest nou precies? Wat betekent dit nou? Wat mij helpt, is om te bedenken dat God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest, dat die een drie-enige God zijn. Dus ze zijn alle drie, ik zou bijna zeggen, delen van God, aspecten van God. En tegelijkertijd zijn ze op een ondeelbare manier één. Net zo goed als dat wij in geest zijn, dat we een ziel hebben en dat we in een lichaam wonen, dan kan je proberen met een schaartje uit elkaar te knippen, maar dat gaat niet. God heeft jou uniek gemaakt, mij uniek gemaakt zoals je bent. En onze geest, ziel en onze lichaam, die zijn op een manier aan elkaar verbonden. Ja, er staat één tekst in Hebreeën, het geloof ik, waarin staat dat het woord in staat is om onderscheid te maken tussen wat er in je hart en je geest leeft en dat wat er in je ziel gebeurt. Maar ja, als mens ben je een voortdurende samensmelting en vermenging van die dingen, zeg maar. En zo zijn God en Jezus en de Heilige Geest en onze Vader en zijn Zoon en zijn Geest zijn ook ondeelbaar met elkaar verbonden, op een wonderlijke manier. En dat doet mij dan beseffen dat God in mij woont. Dat hij soevereine, heilige God die hemel en aarde geschapen heeft, die, ja, die liefde is, die licht is, ja, dat die ervoor gekozen heeft om ook in mij te wonen. Niet alleen een God van ver weg in de hemel te zijn, die ons in de gaten houdt en wacht tot de tijden voorbij zijn, maar dat het, dat hij door zijn Heilige Geest als een olie in ons woont. Dat die volmaakte liefde die hij is en dat verblindende licht wat uitgaat van zijn heerlijkheid, dat die rechtvaardigheid die God is, hè, er staat in de psalmen dat God zijn troon bouwt op recht en rechtvaardigheid, dat die in jou woont. Dat binnenin je is. En dan niet New Age-achtig. We zijn allemaal een stukje van God. En als je alle mensen bij elkaar legt, dan is er een soort universele God. Nee, zeker niet. God is soeverein en God staat buiten ons. En God heeft ons niet nodig om God te zijn. En tegelijkertijd kiest hij ervoor om zich te verbinden met de mens en in ons te zijn. En dat is ontzettend goed nieuws. En ik wil jullie uitdagen, en ook mezelf uitdagen, om daar in ons dagelijks leven ons daar telkens van bewust te zijn. Als je momenten hebt van zwakte, dat je je bewust bent van de grote kracht die in je woont. Dat als je ontmoedigd bent, of misschien zelfs last hebt van depressieve gevoelens, dat er een bron van levenslust binnenin jou is. Niet zaken van buiten die je nodig hebt, niet iets wat je zelf hoeft op te kloppen of te organiseren, maar binnenin jou is een bron van levenslust. Als je angst of twijfel hebt, wat helemaal niet zo moeilijk is in deze tijd, hè, waarin allerlei mensen op wereldtoneel allemaal gekke dingen doen, hè, dat als je angst en twijfel hebt, dat je beseft hoe dichtbij jouw Heer is. Wederom die niet een God die in de hemel is en die zich misschien wel of niet bekommert om hoe het met jou, hoe het met mij, hoe het met zijn gemeente gaat, maar een God die in ons woont. En als we dan weer even kijken naar de bergreden van Jezus, waarin hij zo'n ontzettend hoge lat legt van volmaakte liefde, dat op het moment dat je, ja, dat er een verleiding op je pad komt, dat je dreigt te zondigen, dat je iets onheiligs of iets liefdeloos van plan bent, want wat is zonde? Zonde is alles wat haak staat op volmaakte liefde. Dat je beseft dat er een zuiver licht in jou woont. Niet om je te veroordelen en niet om je in de gaten te houden, maar de zuiverheid van God, de rechtvaardigheid van God woont in ons. En als je niet weet welke kant het op moet, dat je weet dat hij altijd zo dichtbij is. Hij die weet hoe het zit. En als je niet weet wat je moet zeggen, dat je weet dat de wijsheid in je woont. En ook dat als alles op rolletjes lijkt te lopen, dat je van die dagen hebt dat de zon schijnt en je lekker in je vel zit, dat je dankbaar bent. Omdat je weet dat dat voortkomt uit de bron van leven die binnenin je is. Dan maken we even een sprongetje. Matthäus 25, volgens mij, 14 en 15. Dan maken we een sprongetje naar de volgende gelijkenis die Jezus vertelt. Die van de man die op reis ging. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon en toen vertrok hij. Vers 14 begint met of het zal zijn als. En dat is weer een verwijzing naar vers 1 waarin staat en dan zal het zijn, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als. Dus ook dit is een vergelijking met het koninkrijk van de hemel. En dit gaat in op het feit dat Jezus niet meer fysiek bij ons is. Jezus is die Heer die op reis gegaan is. En die zijn dienaren, een aantal van zijn knechten, het beheer over een deel van zijn bezit heeft gegeven. Ieder naar wat we aankunnen. En dat is een ontzettend eervolle taak. Jezus is niet meer fysiek op één plek op aarde met 12 discipelen en een volk van Israël wat naar hem kon komen luisteren. Jezus is naar de hemel gegaan, maar zijn lichaam is nog hier op aarde, vervuld met zijn Heilige Geest, en dat zijn wij allemaal. En dat lichaam woont over de hele aarde heen. Dus nu kunnen alle volken over de hele aarde naar Jezus komen luisteren. En het is een ontzettend eervolle taak dat Jezus ons delen van zijn bezit, delen wat van hem is, dat hij dat aan ons geeft om voor hem te beheren, om daar verantwoording over te dragen. En het is leuk dat in deze vertaling en ook in een aantal andere, dat daar het woord talent is gekozen. Jezus geeft een talent zilver en goud geeft hij aan zijn dienaren. Daar staat dus niet dat Jezus jou gaven en talenten geeft, maar vervolgens staat er wel achteraan dat jij verantwoording, beheer krijgt, dat jij vermogen van Jezus krijgt, zover als jij dat aan kunt. Dus dan heeft het wel degelijk weer een verband met de gaven en talenten die God je gegeven hebt. In andere vertalingen staat, naar wat er bij ons past. Passend bij onze bekwaamheid, naar ons vermogen. En ook dat is weer ontzettend goed nieuws. Ja. Dat Jezus, dat de Heer zelf in ons woont. En dat we van hem een ontzettend eervolle, dankbare taak hebben gekregen om met de gaven en talenten die we hebben gekregen, met wat we kunnen, met wat er binnen onze mogelijkheden ligt, dat we verantwoording van hem krijgen. Mm-hmm. En wat heeft God ons dan in beheer gegeven? Ja, daar kan van alles zijn. Adrie heeft deze gemeente in beheer gekregen voor een bepaalde periode. Sommige mensen krijgen een bediening van de Heer. Een bediening om het evangelie te verkondigen of een genezingsbediening. Maar ik geloof dat het ook voor iedereen, ook voor mensen met hele grote bedieningen, dat het ook heel dichtbij komt en dat het heel klein en eenvoudig is. Dat je gezin is ook iets wat God jou in beheer geeft en waar je verantwoording over mag dragen. Een taak in de wereld, een baan die God je geeft, of een taak hier in de gemeente. Je geld. Soms geeft God mensen gaven en talenten en brengt God mensen plekken om ontzettend veel geld te verdienen. Ja, dan kun je dat allemaal voor jezelf houden, maar je kunt het ook, zoals die gelijkenis verder zegt, investeren in het koninkrijk en laten renderen voor het koninkrijk. Ik hoorde van de week het verhaal van een notabene een Iraanse miljardair die de visie van God heeft ontvangen om overal op de wereld huizen van aanbidding te maken, op te richten. Dus er is nu in Amsterdam de vrouw van een vriend van mij die ondersteunt haar ook, is nu in Amsterdam gewoon voor kosten van die Iraniër is gewoon een gebouw gehuurd. En de ambitie is om uiteindelijk naar 24-7 te gaan, dus 7 dagen 24 uur. En nu zitten ze geloof ik op, ze zijn begonnen een aantal uur per dag en nu is het geloof ik van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Gewoon de hele tijd alleen maar aanbidding. Geen evangelisatie of gemeentegedoe, of nee, gewoon christenen uit het hele land die bij elkaar komen en nou, dus het zit een pianist een uur of twee uur te spelen en dan komt er een andere pianist en de een schuift van de kruk en de ander gaat zitten en die speelt door. En zo is het gewoon de hele dag, soms maar één iemand, maar soms een hele band. En soms is de zaal leeg, maar soms komen er ook gewoon toeristen of buurtbewoners gewoon binnengelopen, gewoon omdat ze aangetrokken worden door wat bijzonders. Ik vind dat heel gaaf dat ja, God heeft het hart van die Iraanse miljardair bereikt. En hij heeft tegen hem gezegd, met dat wat er binnen jouw bereik ligt, met de middelen die ik jou gegeven heb, ga er wat goeds mee doen. Ga in mijn koninkrijk zaaien. Ja, en die beste man heeft toevallig heel veel geld. Ja, wat moet je dan doen? Je gaat uitgeven. niet oppotten, niet voor jezelf houden, maar investeren in het koninkrijk. Nou, zo geloof ik dat God ons allemaal op onze eigen manier, de een 5000, de ander 3000 en de volgende 1000, hè, zoals het in de gelijkenis staat, dat hij ons allemaal naar ons vermogen, grote vermogens met veel verantwoording of wat kleinere vermogens met een kleine verantwoording, maar dat hij ons allemaal roept en ons allemaal een taak geeft om in zijn koninkrijk te dienen. En dan nu. Gods geest woont in ons en hij geeft ons het beheer en de verantwoording over delen van zijn bezit. En dan? Wat moeten we dan doen? Hier en nu. Waar dient die kracht dan voor die in ons woont? Tot welk doel heeft God zijn geest in ons uitgestort en wil hij zo dichtbij ons wonen? Dan springen we nog een stukje verder in Matthäus naar versen 31 tot en met 36. En daar vertelt Jezus over, dan heeft hij het niet meer over het koninkrijk zal zijn als. Nee, daar vertelt hij hoe het zal zijn als hij terug is. Dus de eerste dag dat hij teruggekomen is op aarde en de eerste dag dat het koninkrijk er 100% is. En dan zegt Jezus, wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zit er zo'n typisch Hebreeuws, Joods gebruik in de Bijbel, dat een aantal versen die schapen die aan de rechterhand van de Heer staan, aan Jezus terugvragen. Maar wanneer, Heer, hebben we u dan gezien dat u hongerig was en dorstig was? Dan springen we even naar vers 40. En dan antwoordt Jezus, en de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En dan vervolgt Jezus, de teksten gaan we niet lezen, maar dan vervolgt Jezus tegen de bokken. En precies het tegenovergestelde, jullie hebben mij niet gezien toen ik honger had, mij geen drinken gegeven toen ik dorst had enzovoort. En dan vragen die bokken, vragen, maar Heer, waar heeft u het over? We hebben u helemaal niet gezien. En dan antwoordt hij ook, elke keer dat jullie de geringsten onder mijn broeders of zusters hebben genegeerd, links laten liggen, dat waren de keren dat jullie mij links liet liggen. En dit is waar Jezus zijn onderwijs mee afsluit. Dit is het laatste wat Jezus tegen zijn discipelen zegt, niet in de zin van de laatste letterlijke woorden, want daarna hebben ze nog avondmaal met elkaar, waar hij nog fantastische beelden laat zien als de voetwassing en het avondmaal instelt. Maar het laatste onderwijs wat hij aan ze geeft, is dit. Jezus scheidt de verzamelde volken in schapen en in bokken. En de schapen die staan symbool voor de gemeente. Wij zijn schaapjes. Kuddedieren, soms een beetje eigenwijs, soms een beetje voorzichtig. Schapen wachten vaak tot er één van hen wat gaat doen en dan hobbelen ze er met z'n allen achteraan. Soms loopt er eentje weg, dan gaat Jezus hem halen. En de bokken staan symbool voor de mensen die ervoor gekozen hebben om in de wereld te blijven leven, los van Jezus, los van onze God. En die hun eigen gang zijn gegaan en die voortdurend ook hun eigen belang hebben gezocht. Bokken zijn ook, vergeleken bij schapen, egoïstische, solistische dieren die hun eigen belang zoeken. En dat Jezus hier zijn onderwerp mee afsluit, dat geeft voor mij aan hoeveel belang Jezus hecht aan het beschermen van het kwetsbare. Hoeveel compassie Jezus heeft voor mensen in nood. Voor mensen die honger hebben, die dorst hebben, die naakt zijn, die vreemdeling zijn, die ziek zijn en die gevangen zitten. En dit mag je zowel fysiek als geestelijk zien. Ja, we mogen omkijken en goede daden doen voor mensen die letterlijk honger hebben en voor mensen die letterlijk dorst hebben. Zeker, jullie zullen mij ongetwijfeld allemaal vertellen dat het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen in Nederland en dat het leven duur is en dat je niet genoeg verdient bij je baas enzovoort. Maar we hebben genoeg. Vergeleken bij de rest van de wereld zijn we ontzettend rijk. En we kunnen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan dat er op allerlei plekken in de wereld, ver weg, maar ook dichtbij, in Nederland, allerlei onrecht gebeurt. En Jezus is daarbij betrokken. Het raakt Jezus hart. En wat ik zei, je mag fysiek zien, dus fysieke, letterlijke hulp geven of mensen ondersteunen die dat doen. Maar zie het ook vooral geestelijk. We zijn als mensen ontzettend goed in staat, hoe goed of hoe slecht het ook met ons gaat, om vooral te laten zien dat het best wel goed met ons gaat. En anderen een beetje op afstand te houden en niet te laten zien wat er echt diep in je hart gebeurt. En ik geloof dat Jezus hier ook tegen ons zegt, er is zoveel honger, er is zoveel dorst. Er zijn zoveel mensen die vertwijfeld zijn, die angstig zijn, die depressief zijn. Mensen die dorst hebben naar het kennen van de reden van hun bestaan. Mensen die dorsten naar rechtvaardigheid, omdat ze hun onrecht aangedaan wordt. Vreemdelingen, wat ik maar even vertaal met mensen die totaal anders zijn en denken dan jij. Dan ken je dat, hè? Mensen die je tegenkomt die denken, nou, jij denkt echt om een bochtje, want ik. Nou, je bent een beetje een vreemd wezen. En die misschien ook wel zo door de maatschappij bekeken worden. En daardoor mensen links laten liggen. Dat je daar bent met aandacht en met welkom laten voelen. En mensen die in schaamte en in schande leven. Omdat dingen hen aangedaan zijn en dingen hen overkomen zijn. Dat ze eigenlijk naakt zijn. Natuurlijk hebben ze hun kleren nog aan. Maar eigenlijk zijn ze naakt en kwetsbaar. Kent iedereen de schande en de schaamte waar ze mee moeten leven. En dat wij ze vertellen dat Jezus ze wil bekleden. Met een mantel van gerechtigheid. En dat er genezing is voor zieken. En bevrijding voor mensen die gevangen zitten. Als ik Matteüs 25 lees, dan lees ik dat liefdadigheid, barmhartigheid, omzien naar zwakke, beschadigde mensen, dat niet optioneel is. Dat niet, ja, daar hebben we iemand in de gemeente voor die daar een bediening of een gave voor heeft. Nee, Jezus brengt dit dichtbij ons en die vraagt dit van ons allemaal. En het is niet om je in een kramp te brengen of om iets op je te leggen. Denk erom dat je zult verloren gaan als je niet lief genoeg bent voor de mensen om je heen. Niet zo. Neem vooral mee dat God zelf met zijn geest in jou woont. En dat die bewogenheid van Jezus met mensen die het moeilijk hebben, dat die ook in jou woont. En dat het vermogen om ze te helpen, het vermogen om verantwoording te nemen om een stuk bij te dragen in hun leven, om onrechtvaardigheid te bestrijden, om mensen te genezen en te bevrijden in de naam van Jezus, dat Jezus ons die taak heeft gegeven. Maar ik geloof dat als Jezus hier zijn onderwijs mee besluit, dat dit is wat zijn hart heeft. Dan zou ik graag met jullie bidden en dan afsluiten. Ja, dank u Vader dat u zelf met uw geest in ons woont. Heer, dat is een wonder wat we elke keer weer opnieuw moeten grijpen. En ja, ik bid ook Heer dat u dat heel dicht bij ons brengt. Heer, dat u ons laat zien gewoon in ons dagelijks leven hoe dichtbij u bent, Heer. En dat u niet een, een stem van buiten bent, Heer, maar dat uw bronnen, uw levenslust, uw oplossingen, uw kracht, Heer, om het onmogelijke te doen, dat die in ons is, Heer. Dat u dat mogelijk gemaakt hebt door uw offer, Koning Jezus. Heer, en ik dank u, Heer, dat u ons gaven en talent hebt gegeven. Heer, dat u ons het vermogen hebt gegeven om te zorgen, om te beheren, om verantwoording te dragen, om te zien naar het kwetsbare. Heer, dat is een eervolle taak en die willen we vervullen. Heer. Tot eer en glorie van uw naam. Heer, om te eren, Koning Jezus, voor wat u gedaan hebt voor ons. En Heer, ik bid dat u ons vergeeft. Heer, en dat u ons losmaakt van onverschilligheid, van egocentrisme, van zelfredzaamheid, van hebzucht en van gierigheid. Heer, we willen dat wat misschien wel in ons vlees zit van nature en dat wat de wereld ons aanleunt om een bok te zijn. Heer, we willen tegen u zeggen dat we dat niet willen zijn. Maar dat we schapen willen zijn in uw kudde. Dat we om willen zien naar de mensen die zwakte hebben en dat we barmhartig en zorgzaam en vrijgevig willen zijn. Niet door onze eigen inspanning, Heer, maar omdat uw vrijgevigheid en uw barmhartigheid gewoon diep binnen in ons hart woont. Heer, en ik bid dat u ons helpt om die bron voortdurend aan te boren. En we danken u, Heer, dat uw geest in ons woont. Leer ons, Vader, door telkens weer die bron van kracht aan kunnen boren om dat wat onmogelijk lijkt, maar dat wat uw norm van volmaakte liefde is, Heer, om daar naar te streven en dat werkelijkheid te zien worden in ons leven. Niet om te presteren, maar omdat het tot eer en glorie van uw grote naam is. Jezus, we houden van u. Amen.